We keken naar de apostelen en profeten en Paulus die noemt die uitdrukkelijk in hoofdstuk 4 vers 11 en er staat deze geeft en dat staat daar als een dat staat er als een vorm in de tijd zonder eigenlijk zonder tijd staat er als een feit, hè? En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars, die vijf. En die apostelen en profeten zitten in het fundament. Het fundament wordt één keer gelegd natuurlijk. En als het gaat om het lichaam van Christus, dan hebben we het als we praten over apostelen en profeten, dan hebben we het over Paulus en anderen die in die tijd fungeerden als apostelen, als afgevaardigden van Christus en als profeten. Paulus, ik heb in het eerste deel vanavond genoemd vanuit Romeinen 16 de profetische schriften. En als zodanig, Paulus schreef die en als zodanig kon hij dan ook als profeet gelden. Maar zo waren er wel meer in die tijd en waren meerdere apostelen. Misschien als het gaat om degene die Paulus volgde, minder qua autoriteit dan Paulus zelf, maar toch, die golden dan wel als mede-apostelen, maar die waren betrokken bij de fundatie, dus bij in die begintijd. En fundering kun je maar één keer leggen natuurlijk. Dus apostelen en profeten die fungeerden in die begintijd als fundamentleggers. En toen dat fundament gelegd was, waren zij niet langer nodig. Nou is er natuurlijk in onze dagen wordt er nog wel gesproken over dat mensen binnen, laten we maar zeggen, het hele grote geheel van de christenheid apostelen en profeten zijn of apostelen zijn. Er is ook een genootschap wat zich zo noemt, hè, heb ik begrepen. Maar apostelen in de zin zoals in die begintijd, die zijn er niet meer. Dus als mensen zich zo noemen in deze tijd, als ze zichzelf zo officiëren als apostel, dan is dat eigenlijk niet terecht. Dus die waren betrokken bij het fundament. En nu komen er wel eens vragen over, want er wordt verwezen dan met fundament naar Efeze 2 vers 20. En dan krijgen we weer de kwestie van verschillende tekstverbanden. Want we hebben toen besproken met de besprekingen van Efeze 2... hebben we ook gezien dat dat tekstverband daar is, laten we maar zeggen, zo breed en zo wijd, dat als daar gesproken wordt in Efeze 2 vers 20 over apostelen en profeten, dan gaat het om een grotere groep. Ik zal het proberen nogmaals wat duidelijker te krijgen aan de hand van de tekst. In Efeze 2, daar gaan we even een beetje op inzoomen, in Efeze 2, daar wordt gesproken over jullie zijn. En jullie is dan de gemeenteleden. Wordt tegen de gemeenteleden gezegd. En ik heb het hier even wat samengevat. Dus dit is niet de volledige tekst natuurlijk die u hier ziet staan op deze dia. Anders moet u zelf even uit uw boekje de volledige tekst lezen. Maar ik heb het een beetje samengevat. Jullie zijn, dat wordt tegen de gemeenteleden gezegd, samen burgers van de heiligen en gezinsleden van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. En de uiterste hoeksteen daarvan is Christus Jezus zelf. Dus er wordt hier gesproken, wat hier nadrukkelijk naar voren komt, dat hebben we toen ook gezien, is gebouw. Er wordt gebouwd aan iets. We hebben gezien dat in woordcombinaties daar 5-6 keer het woord gebouw, oikos. Maar dan in allerlei verbanden komt dat daar naar voren. Dus er wordt iets gebouwd. En uiteindelijk eindigt dat stukje dan met een woonplaats van God of van de God in de geest. Dus de gelovigen van deze tijd die horen ook bij die woonplaats van God. Maar het gaat hier breder om de totale woonplaats van God in de geest. En dat zal uiteindelijk omvatten de hele nieuwe schepping. Alles. zal alomvattend zijn. Dat hebben we toen ook met elkaar besproken bij de bespreking van Efeze 2. En de gelovigen die leden zijn van het lichaam van Christus, die zijn daarin verbonden met, in dit tekstverband, hè, hier, zijn verbonden met alle heiligen van alle tijden. Dus alle heiligen en alle gelovigen van alle tijden. Die maken allemaal deel uit van dat, die grote familie van God, of dat grote gezin van God, waarvan we weten uit de brieven van Paulus dat het uiteindelijk de hele schepping, de hele nieuwe schepping, alles zal omvatten. Maar nu al mogen gelovigen en heiligen zich bewust zijn dat ze deel uitmaken van die, ja, wat is het? Er worden verschillende beelden gebruikt. Woonplaats, tempel, huis, gebouw, die woorden worden hier allemaal gebruikt, hè? En dat geheel, daarvan vormen de apostelen en de profeten het fundament. En dan gaat het in dit verband, als we dus hier zien dat het zich uitstrekt over de hele nieuwe schepping, dus alles, dan gaat het om alle apostelen en profeten. Dat is het fundament waarop alle geestelijke, onthullingen, wijsheid, kennis enzovoort allemaal gebouwd is. Dat is dat grote gebouw dat berust op, dus op alle apostelen en profeten. Want die hebben allemaal dat woord van God gesproken. Die hebben allemaal dingen van God mogen onthullen. En daarvan, hè, omdat als je dus kijkt, als je die twee uit elkaar wil houden, dan worden steeds apostelen als eerste genoemd. Zowel in Efeze 2 als hier in Efeze 4 als in 1 Korinthe 12. Wordt steeds apostel als eerste genoemd. Waarom? Dat is de belangrijkste groep. Waarom is dat de belangrijkste groep? Omdat die het meeste onthuld heeft gekregen. De apostelen en apostelen gingen om met de Heer zelf. Zowel in zijn vernedering als nadat hij verhoogd was. Dus daarom is dat de belangrijkste groep. Daarom worden zij als eerste genoemd. De profeten, die konden hem voorzeggen. En sommige profeten hebben hem in zijn heerlijkheid gezien voordat hij mens werd, zeker. Maar niet alle profeten. Ze werden door de geest geleid om te profeteren en om voorzeggingen te doen over het komende koninkrijk, voorzeggingen te doen over de Messias die zou komen. En dan hebben we dus hier, zeg maar in Efeze 2, is het een heel uitgestrekt iets, wat zich uitstrekt dus over de hele nieuwe schepping, zo je wilt. En dan gaat het over alle apostelen en profeten. Die vormen het fundament van dat grote gebouw, dat geestelijke gebouw wat God aan het bouwen is door Christus, om uiteindelijk die hele schepping, al die schepselen te omvatten. Dus dan spreken we daar over een ander, iets ander tekstverband dan hier in Efeze 4, waar het gaat om sec, het lichaam van Christus, specifiek. Daarvoor zijn de apostelen en profeten, die voor dat lichaam geroepen zijn in de begintijd, die vormen daarvoor het fundament, voor het lichaam van Christus, specifiek. Maar dat is dus een beperking ten opzichte van dat grote geheel wat in Efeze 2 naar voren komt. En dat wordt nog wel eens met elkaar verward, omdat er gedacht wordt dat het in het einde van Efeze 2 alleen over de gemeente gaat. Maar dat is niet zo. Dat hebben we toen ook besproken met elkaar, toen we Efeze 2 aan het bespreken waren. En daarom leidt het ook nog wel eens tot verwarring van wie zijn nou precies die apostelen en profeten? In Efeze 2. Nou, uiteindelijk, als het gaat om het grote geheel, allemaal. Alle apostelen, alle profeten. Maar als we het hebben over het fundament voor de gemeente zelf, dan zijn het de apostelen en profeten die in de dagen dat Paulus geroepen werd, als zodanig optraden. En die vormen het fundament voor het lichaam van Christus. En die konden ook die waarheden voor het lichaam van Christus spreken. Hier wordt ook gesproken, hè, dat blijkt ook uit de verschillende beelden. Hè. In Efeze 4 gaat het over het lichaam van Christus. Dat is daar het beeld. In Efeze 2 gaat het over een woonplaats van God in de geest. Gaat het over een tempel. Gaat het over een groot gebouw. Gaat het over dat wij samen burgers van de heiligen zijn. En dat is een uitspraak die leidt vaak tot verwarring. Waaruit men dan denkt dat wij als lichaam van Christus, dat wij als gemeente gaan aansluiten bij Israël. Deze uitspraak, samen burgers van de heiligen, die leidt heel wat uitleggers ertoe om te denken dat de gemeente, het lichaam van Christus, aansluiting krijgt bij Israël in het komende koninkrijk. Daar zit heel, heel veel verwarring. Maar het punt is dat het hier gaat om het grote geheel. Paulus die benoemt dus daar iets heel bijzonders in feite. En hij zegt ook, de uiterste hoeksteen is Christus Jezus. Maar het bijzondere is dat ook Petrus het beeld gebruikt van een gebouw waarvan Christus de hoeksteen is. Ook Petrus doet dat. Maar die past dat toe op zijn doelgroep Israël. Maar dan gebruikt hij wel hetzelfde beeld. Dus er wordt gebouwd aan een heel groot gebouw, uit die uiteindelijke volkomen nieuwe schepping. En daar is waar Paulus het hier over heeft aan het eind van Efeze 2. Heel het gebouw samengroeit tot een heilige tempel in de Heer. Dat is een ander beeld als het lichaam van Christus. Dus een andere context ook hier, hè? Dus die dingen moet je even goed uit elkaar houden. Ik begrijp dat het best lastig is om dit punt goed duidelijk te krijgen. Maar dit zijn toch verschillende achtergronden. Verschillende beelden die gebruikt worden. En apostelen en profeten, nogmaals, dat zijn de gaven die de Heer gaf specifiek aan het lichaam van Christus in de begintijd. Daar hebben we het dan over. Kijk, die begrippen burgers wil zeggen dat die burgers vallen onder een regering. En iedere heilige, iedere gelovige van alle tijden, die vallen onder Gods regering. Iedere heilige die geroepen werd, iedere gelovige die geroepen wordt in alle tijden, die vallen onder Gods bestuur. Vandaar het woord burgers. Gods familie. Iedere gelovige die geroepen wordt in de loop van de tijden, tot welke groep hij dan ook maar behoort, behoort wel bij Gods familie, wel degelijk. Dat is universeel, dat is algemeen. En Gods woonplaats, ja, dat geldt natuurlijk ook voor alle heiligen. Straks zal natuurlijk God zijn woonplaats, laten we zeggen, nog enigszins beperkt hebben in de 1000 jaar in Israël bij de tempel. Maar dan is het wel degelijk zo dat de geest over Israël is gekomen en dat die geest het deel is geworden van de Israëlieten, van dat Israël wat dan in het millennium is. God geeft zijn geest. Ezechiël heeft erover geprofiteerd en anderen natuurlijk. Dat heeft te maken met Gods woonplaats. En op de nieuwe aarde staat het er ook, God woont te midden van de mensen, een tempel is niet langer nodig. En wat zien we op de nieuwe aarde? Daar zien we Israël en de volkeren. Daar is Gods woonplaats. Hij woont te midden van de mensen. Dus je ziet dat het zijn van Gods woonplaats, dat is veel groter en breder dan alleen het lichaam van Christus, hoor. Wij zijn daarvan, wij maken een deel uit van al die mensen. Maar lang niet allemaal, maar uiteindelijk zullen wel alle mensen natuurlijk deel uitmaken van zijn gebouw, van zijn tempel. En die hele tempel zal dan zijn, ja, die hele schepping. Die hele nieuwe schepping, alles. Dat zal zijn tempel zijn uiteindelijk. Dat zal Gods woonplaats zijn uiteindelijk. Dan woont hij in allen. God zal toch zijn alles in allen. Dan is toch iedereen Gods woonplaats. Dan horen we toch allemaal daarbij. Zijn we toch allemaal in die familie opgenomen. Zijn we toch allemaal burgers van dat geweldige wereldrijk van wat kosmoswijd, wat scheppingwijd zo zal zijn. Dus dat is de. En die dingen, hè, wij versmallen dan onwillekeurig, omdat we in de Efezebrief lezen, denken, alles gaat over het lichaam van Christus. Maar dan moet je toch weer even een stapje terug doen en even beseffen, ja, maar het kan ook nog wel eens zijn dat er een stukje breder gaat. Waarin wij wel een functie hebben, maar wel breder dan alleen het lichaam van Christus. En daarom zeg ik, let goed op de beelden die gebruikt worden. Hier gaat het over familie, hier gaat het over woonplaats, hier gaat het over regering, over gebouw enzovoort. En lichaam van Christus is heel specifiek voor ons. Die uitdrukking. Dus probeer dat voor uzelf goed uit elkaar te houden. Het is moeilijk en het is laat op de avond, dus ja, goed. Lastig misschien. Maar Efeze 2 spreekt dan echt over alle apostelen en alle profeten. En Efeze 4 hier spreekt over lichaam van Christus. Wat geeft Christus Jezus nog meer dan apostelen en profeten? Dan stappen we even weer een stapje verder. Dan gaan we even van dit onderwerpje af. Wat geeft hij nog meer? Nou, hij geeft evangelisten. Evangelisten. Dat zijn geestelijke gaven zo u wilt, charismata of gaven in mensen, in het lichaam van Christus. En die spreken het goede nieuws, het woord evangelist zegt het natuurlijk al, hè, euangelio, wel boodschappen. Die spreken het goede nieuws tot de ongelovigen. En ik dacht toch van, toch nog eventjes een klein beetje scherp stellen. Wat spreken ze niet in deze tijd? Wat spreekt de evangelist niet in deze tijd? Het evangelie van het koninkrijk. Want dat is niet de evangelie voor deze tijd. Dus een evangelist in deze tijd zou dat niet spreken. Dat is voor een andere tijd bedoeld. Dat is, lijkt mij, logisch, hè? Bekeren, waterdoop tot vergeving van zonde, lichamelijke genezing, tekenen en wonderen. Dat soort dingen zou de evangelist niet spreken in deze tijd. Want dat past niet in deze tijd. Zijn er wel verschillende lijnen. Wat spreekt hij dan wel? De kruisdood, de opstanding van Christus. En ook direct daar natuurlijk mee verbonden. Genade, rechtvaardiging, verzoening. God redt alle mensen. Hoort er allemaal bij, hè? Een uitroepen van het lichaam van Christus. En daarvan zegt Paulus ook tegen Timotheus, doe het werk van een evangelist. Dus Timotheus was ook een evangelist. Een evangelist zou het evangelie spreken. En het evangelie is geen dreiging, maar het evangelie is echt goed nieuws. Het evangelie spreekt van de liefde van God, spreekt van zijn genade, die overstromend is. Het spreekt van Christus Jezus, die kwam in de wereld om zondaren te redden. Dat is evangelie. En de evangelist zou dat werk doen. En dat is niet spectaculair hoor, want de Heer deed dat ook niet spectaculair. Ja, eerste tijd ging die rond en sprak die over bekeer je of keer je om of ga nadenken. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat sprak Johannes ook. En de Heer sprak dat ook. Dat is het evangelie van het koninkrijk. En later, toen die bediening wat ging keren, om het zo maar te zeggen, toen de Heer steeds afwijzing ondervond van zijn boodschap, bleef hij toch trouw om dat te verkondigen. En dat is denk ik ook wat een evangelist zou doen. Want de evangelist in deze tijd, als hij deze boodschap verkondigt, zal niet zo populair zijn. Zal niet zoveel gehoor vinden. Maar het gaat er niet om of je succes hebt. Het gaat er niet om of je volle zalen met duizenden mensen trekt. Maar het gaat erom of je trouw het woord van God brengt, wat in deze tijd moet klinken. Daar gaat het om. Het gaat erom dat je dat getrouw zou doen. Dat is heel belangrijk. Geldt voor de evangelist en het geldt natuurlijk ook voor de herder en voor de leraar. Goed, daar komen we nog op. Maar de Heer deed dat niet spectaculair, want in Matteüs wordt Jesaja 42 aangehaald. Maar laten we even Jesaja 42 even opzoeken, daar gaat het over de Messias. En de rabbijnen die zeggen dan dat het daar gaat over Israël. En daar zit natuurlijk wel wat in, zeker. Maar het gaat daar over de Messias. En deze woorden worden aangehaald dus in Matteüs 12. En toen in Matteüs 12, dan zit je al een beetje op een kentering hoor. Dan de Heer geneest dan nog wel. Maar er zit al heel veel verwerping in vanuit de luisteraars. En er wordt deze tekst aangehaald uit Jesaja 42. Zie mijn knecht, hè, dus de Obed, die ik ondersteun, mijn uitgekozene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. En deze tekst wordt ook toegepast toen de Heer Jezus gedoopt werd in water. En toen werd dat woord knecht werd daar veranderd door de Heer in, of door God in zoon. Deze is mijn zoon, in plaats van knecht, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar dan hoor je, hè, als dat gezegd wordt bij zo'n waterloop, dan hoor je Jesaja 42 doorkomen. Hè. Ik heb mijn geest op hem gelegd of gegeven. Hij zal tot de natiën het gericht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. He, dus hij was niet iemand die op alle hoeken van hoor mij is. Maar hij sprak wel natuurlijk. He. Hij sprak wel. Het is een hele bekende tekst. He. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Dat zijn dan de kleingelovigen, hè? Maar het zijn wel gelovigen. Maar klein. Hè? Klein. Weifelend misschien wel. En naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan of zal hij het gericht voortbrengen. Dat is natuurlijk allemaal ook nog toekomstmuziek voor Israël en voor de natie in dit. En hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het juiste gericht op aarde zal hebben gevestigd. En de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht, naar zijn Torah. En dat is natuurlijk ook nog toekomst. Hè? Zo zal hij zich ook manifesteren in het komende millennium. Dan zal hij het gericht, of de aanloop naar in de dag des Heren, hè, de aanloop naar het millennium, dan zal hij het gericht doen uitgaan, ook naar de natiën. Dan zal hij recht spreken, dan zal hij ook recht doen. Dan zal natuurlijk de Torah uitgaan vanuit Sion en het woord van de Heer vanuit Jeruzalem, weet u wel, wat in Jesaja 2 zo prachtig beschreven staat. Het zal natuurlijk een geweldige tijd zijn, maar dit gaat natuurlijk over de Messias. Het werd ook in Matthäus 12 toegepast op de Heer Jezus. Hè. Gaat over hem, uiteraard, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, wat gaat in de schrift niet over hem? Hè? Het gaat natuurlijk altijd, bijna altijd over hem. En dat is wat hij dan daar deed, was het werk van een evangelist in die setting voor zijn volk, de evangelie van het koninkrijk. En dat sprak hij getrouw tot het einde aan toe. Ja, en later werd dat anders. Hè? Dan de herders, die worden hier ook genoemd. En besef dan dat dat natuurlijk ook een beeldspraak is. Hè? Er wordt natuurlijk een beeld genomen door het woord herder. Er wordt een beeld genomen en er wordt dan gekeken naar wat doet een herder ten opzichte van de kudde. Kijk, als we het hebben over het beeld van schapen, dan gaat het over Israël. U weet toch wat de Heer zegt in Johannes 10? Ik ben de deur van de schapen, zegt de Heer toch? Ik ben de deur. Ik ben de deur van de schapen, Johannes 10. Nou, die schapen, dat is Israël. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Dat zijn de Israëlieten in de verstrooiing. Dat zijn ook schapen. Maar dan moet je die beelden ook weer niet gaan verwarren. Dan moet je niet denken dat wij als leden van het lichaam van Christus ook schapen zijn. He, dus vanavond gaat het wat over beeldspraak en dat allemaal zo zijn grenzen heeft. Nou, dit is ook weer zo'n grens, hè. Kijk, wij zijn geen schapen. Soms wordt er gesproken over schapen en bokken, bijvoorbeeld in Ezechiël 34. Maar dan gaat het over Israël als volk. En er wordt ook nog gesproken over schapen en bokken in Matthäus 25... Maar dan gaat het niet over Israël, maar dan gaat het over volkeren. Dus je moet steeds in de context moet je kijken waar het over gaat. Lees die teksten in zijn tekstverband, dan weet je waar het over gaat. En ga je uit je hoofd dingen bedenken en bij elkaar doen, dan kun je dus in verwarring komen. Dat is het probleem. En dat is ook het probleem met die beelden. Je kunt ook die beelden door elkaar gaan halen en dan kom je ook in verwarring. Dan ga je ook weer de lijnen door elkaar laten lopen. Dat kun je niet doen. De Bijbel is niet zo'n makkelijk boek altijd. Hè? Is niet zo makkelijk altijd. Maar één gouden regel is: een woord moet je bestuderen in zijn tekstverband. Dat is echt een gouden regel. Daar kun je gewoon niet van afwijken. Herderlijke zorg, want dat is het beeld van de herder. Daar gaat het om herderlijke zorg hebben voor de gelovigen. Daarom wordt het woord herder gebruikt. Dat is de dienst aan de gelovigen in plaatselijke gemeenschap. Want een herder is gebonden toch aan een plaatselijke groep gelovigen, om het zo maar te zeggen, plaatselijke gemeenschap van gelovigen. En wat doet een herder? Die spreekt aan, want al die drie functies, evangelist, herder, leraar, hebben alle drie met het woord te maken. Hè? Want je kan alleen maar herderen, goed herderen, ja, met het woord, anders heb je niet. Je kan natuurlijk menselijke woorden spreken, maar als je dat alleen maar doet als herder, dan ben je als humanist bezig. Herderen moet je ook doen met het woord natuurlijk. Dat kan niet anders. Bemoedigt, hè, spreekt aan. Hè, dat kan vertroostend zijn, maar dat kan soms ook heel ernstig zijn. En dan gebruiken wij wel eens het woord vermanend. Nou ja, dat kan wel eens voorkomen natuurlijk. Hè. Bemoedigt en zal de heilige met het woord individueel waar nodig begeleiden. En hij zorgt, hè, wat doet een herder nog meer? Hij zorgt dat ze bij het juiste voedsel blijven. Want ik zou zeggen, leest u morgen nog maar eens heel Ezechiël 34. En daar doet Ezechiël een aanklacht tegen de verkeerde herders van Israël. En dan moet je maar eens kijken wat die herders verkeerd deden. Wat deden ze verkeerd? Ze brachten de schapen niet bij het goede voedsel. Maar een herder die moest zorgen, letterlijk moet een herder zorgen, dat de schapen goed voedsel hebben. Dus daarom zie je een herder in het dagelijks leven ook steeds zich verplaatsen. Want op een gegeven moment is de zaak kaal gevreten en dan moet er weer goed voedsel verzorgd worden. En dan moeten die schapen weer ergens anders naartoe, waar weer goed voedsel is. Dus die herder moet zorgen dat de schapen bij het goede voedsel blijven. Nou, dan hoef ik niet meer brieven van Paulus natuurlijk nu te zeggen, want ja, dat weet u al lang. En dat is heel belangrijk natuurlijk in deze tijd. Want schapen in het dagelijks leven, letterlijk schapen, die dwalen zomaar af. Die gaan zomaar om in hele andere, op andere gronden gaan ze grazen, waar ze niet horen te grazen. En dat is precies wat Ezechiël 34, als je het leest, dan zeg je van nou, het lijkt net als het over nu gaat, maar dan over gelovigen die allerlei wind van leer navolgen. Zo, hè? Als je dat even zo doorpakt, even toepast. Allerlei wind van leer. Daar gaat het ook over in Efeze 4. Dus dat beeld van die herder is op zich niet zo gek gekozen natuurlijk, hè, door de Heilige Geest. Dus de herder moet zorgen dat ze bij het juiste voedsel blijven. En de herder die gaat ook voorop en de schapen volgen dan. De schapen volgen zijn stem. Zijn stem. Nou, dus de stem van de Heer uiteindelijk natuurlijk, hè, die nu verheerlijkt is. De verheerlijkte Heer, dat is de stem die nu gevolgd zou worden. En dit is 1 Thessalonicense 4, en dat zijn natuurlijk aansprekende woorden. En dat geldt denk ik zeker ook voor herders. Vermaant de ongeregelden, troost de kleinmoedigen, komt op voor de zwakken, wees geduldig met allen. Zie toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad terugbetaalt aan iemand. Maar jaagt altijd het goede na, zowel voor elkaar als voor allen. Nou, de herder die zou erop toezien dat individuele gelovigen niet in deze dingen of bij deze dingen blijven, hè, die Paulus hier ook zegt dan in 1 Thessalonicense 5. En dan eindigen we vanavond met de leraren. Een leraar die is iemand die alle gelovigen kan aanspreken, met het woord kan dienen en niet beperkt is tot een plaatselijke ecclesia, dus tot een plaatselijke groep. De herder is wel beperkt tot een plaatselijke, maar een leraar is niet beperkt tot een plaatselijke ecclesia. Diens reikwijdte is breder, om het zo maar te zeggen. En de functie van de leraar is Gods woord neerleggen, zowel in spreken als schriftelijk. En in het bijzonder, heb ik maar toch maar weer gecursiveerd, in het bijzonder de brieven van Paulus. Dat is wat de leraar zou onderwijzen in deze tijd, hè? De brieven van Paulus. Daar zouden we bij blijven. Daar zouden we dus niet, ja, ik kan ook zeggen, daar zouden we niet bij weglopen, maar dat klinkt zo negatief. Daar zouden we bij blijven, dat is positief. Als mensen die blijven bij het juiste voedsel. Nou, daar moet de leraar voor zorgen, die moet voorzien in het juiste voedsel. Die moet dat spreken. En ja, of dat nou, Paulus die zegt daarover iets tegen Timotheus, hè, of dat nou gelegen of ongelegen komt. En dan denken wij altijd, ja, dat is voor de luisteraar, hè. Als voor de luisteraar gelegen of ongelegen komt. Nee, het gaat erom of voor de leraar, voor de spreker, of het daarvoor gelegen of ongelegen komt. Ongeacht of het voor de leraar gelegen of ongelegen is, spreken, het woord doorgeven, met het woord dienen. En ongeacht de omstandigheden in feite. En de leraar zou spreken de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus en zet aspecten van het beheer van het geheimenis uiteen. Dat zou een leraar doen, want dat brengt de gelovigen, die dingen brengen de gelovigen, of die waarheden, kan ik beter zeggen, brengen de gelovigen tot volwassenheid. Dat is goed voor de groei. hebben te maken met de vaste spijzen natuurlijk. Hè. We hebben niet te maken meer met de melk dan, maar dit is de vaste spijs natuurlijk, hè, uit Gods woord. Hè. Vast voedsel, de honing. En Paulus, als we het hebben over leraren, nou dan is Paulus natuurlijk dé leraar van de natiën, hè, waar we naar zouden luisteren. In kennis en waarheid, dat benadrukt hij ook tegen Timotheus, tot twee keer toe. En in 1 Timotheus, dan onderstreept hij dat als hij net gesproken heeft over het feit dat er is één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, en die heeft zichzelf gegeven tot een vervangend losgeld voor allen. Dat is wat een leraar natuurlijk zou onderwijzen, de genade van Christus. En een van de eerste dingen die Paulus noemt aan Timotheus, laten we even met elkaar, want Timotheus zou, dat was de opvolger van Paulus, die zou de andere die spreken aanspreken. En een van de eerste dingen die Paulus dan tegen Timotheus zegt, is dat hij in Efeze zou blijven, 1 Timotheus 1 vers 3, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Dus heel belangrijk om te blijven bij de woorden van Paulus, bij de woorden van de leraar. Hè? En zich niet bezig te houden met verzinsels of verdichtsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. En dan gaat hij verder in vers 6. En dan heeft hij het over degene die Timotheus moest aanspreken. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Of kan beter dat even doorlezen. Het einddoel nu van het gebod, vers 5, is liefde uit een zuiver hart of uit een rein hart, een goed geweten en een ongehuicheld geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Dus een van de belangrijkste dingen, die Paulus tegen zijn opvolger Timotheus zegt, Timotheus, jij moet die leraren aanspreken dat zij bij de genade blijven, bij de liefde van God blijven, en zich niet bezig gaan houden met het verkondigen van de wet. Dus niet de gelovigen de wet opleggen. Daar gaat het in feite, want daar waren ze, oh, hoe ging dat snel, hè? Ik verbaas me gelaten dat jullie je zo snel hebben laten afleiden tot een ander evangelie wat geen ander is. Wat geen ander geldig evangelie is. En dat had alles te maken met de Judaïsten, had alles te maken met de wet enzovoort. En het is niet voor niks dat Paulus hier tegen Timotheus, een van de eerste dingen die hij zegt, dat hij die sprekers zou opdragen dat ze geen andere leer zouden leren, niet bij de wet zouden terechtkomen. Nee, ze zouden blijven bij de liefde van God en bij de genade van Christus. Dat is het evangelie. Daar zouden ze bij blijven. En dan in het vervolg, dan zegt hij, ja, ik ben aangesteld, hè, 1 Timotheus 2 vers 7. Ik ben aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel, als heraut en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, als een leraar van de natiën in geloof en in waarheid. Paulus is nu de leraar van de natie, dus we zouden nu luisteren naar die leraar in deze tijd. En daarvan niet afwijken. Dat is wat Paulus zegt tegen Timotheus. Dat zijn ernstige woorden, hoor. En dat zouden we dan ook doen, daar zouden we dan ook bij blijven. En 2 Timotheus 1 vers 11, laten we die hier ook even met elkaar lezen, om dat nog even weer voor ogen te hebben. 2 Timotheus 1 vers 11. En dan gaat het natuurlijk ook over dat geweldige evangelie, de genade van Christus Jezus, die de dood buiten werking stelt. Geweldig, hè? En leven en onverderfelijkheid in het licht brengt door het evangelie. En dan zegt hij, waartoe ik aangesteld ben, dat ik is nadrukkelijk hier, hè? Staat nog eens ego in het Grieks echt bij. Ik, nadrukkelijk. Waartoe ik aangesteld werd als heraut en apostel en leraar van de natiën. Dat is het. En degene die van Paulus afwijken, die wijken dus af van het geldige evangelie wat in deze tijd geldt. En wat dat tot gevolg is, dat je geestelijk schade gaat lijden. Dat je geestelijke rijkdom niet meer voor ogen hebt. Dat je laat verdringen in feite van voor je beleving en voor je besef, dat je laat verdringen van het lotdeel. Besef je niet meer wat je lotdeel is. Dat zijn wezenlijke dingen, hoor, waar het dan over gaat. En Timotheus die volgde Paulus volledig En die zou ook dan uitzien in 1 Timotheus 2 vers 2, hè, als het gaat over leraren. En wat je van mij hoort, 2 Timotheus 2 vers 2. En wat je van mij hoort door veel getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen. Betrouwbare mensen, daar gaat dus tijd overheen. Dan moet trouw gebleken zijn. Je kunt niet iemand als leraar aanstellen die een neofiet is, een pas geplante. Dat woord wordt dan gebruikt, hè, in 1 Timotheus 3. Wordt vaak vertaald in de Bijbel met pas bekeerde. Mag geen pas bekeerde zijn. Hè, die als oudste gaat fungeren en onderricht mag geven. Kan niet iemand zijn die nog maar bij wijze van spreken in het geloof net komt kijken. Nee, die moet betrouwbaar gebleken zijn. Daar moet trouw zijn. Daar moet grondige kennis zijn van het evangelie. En pas dan kan iemand ook mede aan onderricht geven, deelnemen. Dat zijn de dingen die Paulus tegen Timotheus zegt. Ik herhaal dat alleen maar. En ik probeer dat alleen maar hier te onderstrepen. Dat het dus zo ligt. En... Want o zo snel, door onervarenheid, door enzovoort, kan iemand zomaar meegenomen worden door andere dingen en gaat dan ook andere dingen onderwijzen aan andere mensen. Ja, dat kan niet. Daar is het evangelie van de apostel Paulus veel te kostbaar voor. Daar kun je niet zomaar van afwijken. Nou, God gaf in de voorbije eeuw, of ruim 100 jaar, als bijzondere genade, althans... Zo beleef ik dat dan wel. Als bijzondere genade leraren die de gelovigen tot volwassenheid in geloof brengen. Nou, ik heb u daarvan twee tijdschriften hier, laat ik zien. UR, daarin staat ontzaglijk veel goed onderwijs vanuit Paulus. Waarin leraren allerlei dingen, allerlei hele goede studies hebben geschreven die de geloven echt opbouwen en brengen tot volwassenheid. En dat zijn echt de goede bronnen. Als je bij deze bronnen, die leiden je echt in de schrift en in de goede zin, En dat is zeer betrouwbaar en allemaal heel grondig uitgewerkt. Dus dat is toch een bijzondere genade die de Heer gegeven heeft in de laatste 100, 150 jaar... aan leraren die de gelovigen werkelijk brengen tot geestelijke volwassenheid. En het is toch bijzonder dat het God dat geeft in deze tijd. En dat is niet voor niks, denk ik. Het is een laatste fase van uitroeping van het lichaam van Christus. We zitten in het laatste van de laatste fase. En Paulus die waarschuwt ook ernstig in de 2e Timotheüsbrief, want hij zegt, want er zal een era zijn waarin zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen. En wat gebeurt er dan? Maar ze zullen voor zichzelf in overeenstemming met hun eigen begeerten, en ik heb expres daar even, dat even uitgelicht door regels even groen te laten, de voor en de onder, om even dat eruit te lichten. Kijk, waar gaat het dan om? Wat zijn de motieven? Zij zullen voor zichzelf in overeenstemming met hun eigen begeerten, dat is het motief, dat zijn de motieven, leraren ophopen, en dan komen er allerlei sprekers en allerlei leraren van alle kanten. En wat doen die? Die het gehoor strelen. Want het evangelie van Paulus, dat streelt het gehoor niet hoor. Dat is het evangelie van Paulus is heel scherp. Daarin is de kruisiging van onze Heer en zijn opstanding staat centraal. En dat betekent ook de kruisiging van ons eigen ik. Van ons oude eigen ikkie. Dat is ook meegegaan aan het kruis. En dat is een boodschap die mensen dan toch... Nee, vinden ze toch niet altijd fijn om te horen. Dat is niet een boodschap die het gehoor streelt hoor. Einde van jou als oude mens? Nee. En hun gehoor zullen ze inderdaad van de waarheid afkeren. We hebben er net al wat over gelezen hè. He, want het kan ook zich in hele vrome vorm voordoen dat men toch iets graag wil doen. De wet, judaïsme, de wet, regels, toch iets willen doen, religieus bezig zijn als gelovige. Maar dat is vroom vlees, dat is ook vlees. En dat moet ook gekruisigd worden in de praktijk. Daar moet je ook vanaf. Dat is de andere kant. En naar de mythen zullen zij zich afwenden. Hè? Ze zullen zich inderdaad van de waarheid afkeren. De waarheid mag duidelijk zijn wat dat is voor vandaag. En ze zullen zich naar de mythen, hè, de verdichtsels. Iets wat dichtgehouden wordt, betekent dat. Hè, dat woord betekent letterlijk iets dichthouden. Wat juist open moet zijn, maar het wordt dichtgehouden. En ze zullen zich afwenden. En dat is wat gebeurd is. Dat is wat gebeurd is. De gelaten werden al door Paulus ernstig aangesproken. Zij weken af van de waarheid. Ze weken af van het evangelie. Van genade. Ze weken af van het evangelie waarin het kruis van de Heer Jezus Christus centraal staat. Want dat spreekt Paulus luid en duidelijk hoor in de gelaten brief. Komt dat op heel kenmerkende momenten. Is juist zijn kruisdood en zijn opstanding komt heel sterk naar voren. Maar als een mens vroom wil zijn, wil hij graag iets doen en wil hij graag iets kunnen bewerken voor de Heer en noem alles maar op. He, dat kan zich allemaal heel mooi voordoen, maar ondertussen. Nou, dat gebeurt. Hè. Voor zichzelf, in overeenstemming met de eigen begeerte, leraren ophopen. En ik meen dat Jacobus dat zegt, en dat is toch wel een goed principe, denk ik, dat er zouden onder jullie niet zoveel leraren willen zijn. Zoiets zegt Jacobus. Hè. Ik denk dat het toch een goed statement is, wat we ons ook ter harte kunnen nemen. Hè. Dus leraren ophopen die het gehoor strelen, en het gehoor zullen zij van de waarheid afkeren. Ja, dat is gebeurd. En in die tijd leven we nog steeds. Er is allerlei wind van leren overal. En mensen lenen hun oor aan van alles. Oh, dat klinkt wel prettig. Oh, dat klinkt wel mooi. En ik ga naar die. En dat klinkt ook wel mooi. En ik ga ook naar die. En ja. En dat zou zijn tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk. Dat is wel een mooi woord altijd, vind ik. Dienstwerk. En aanpassen, ja, dat hebben wij nodig. Wij moeten steeds aangepast worden. Wij moeten steeds toebereid worden tot dienstwerk. He, dat is het woord katartizo. He, dat wordt ook voor het in orde maken van de netten van vissers gebruikt. He, wordt hetzelfde woord gebruikt. Aanpassen of toebereiden. Katartizo. Nou, wij zouden als gelovigen steeds aangepast worden door het woord. He, dat is onze grote. Ja, dat is voor ons hetgeen ons aanpast. En daarvoor hebben we evangelisten, herders, leraars nodig. Die ons daartoe aanpassen. En ons steeds weer, als het nodig is, of steeds weer, maar als het nodig is, soms ook even een flinke por in de ribben geven. Van joh, waar ben je nou mee bezig, joh? Wakker worden. Evangelie van Paulus volgen. Blijven volgen. He, dat is soms nodig. En dat is dan goed als de Heer dat doet. Dat is om ons terecht te brengen. Hè? Dan gaan we weer op het rechte spoor. Goed, genoeg voor vanavond, denk ik. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u voor de lijnen zoals die in uw woord liggen. We danken u voor de gaven die u geeft. De geestelijke inwerkingen, de genadegaven in deze tijd. In evangelisten, herders en leraren, waarvan we mogen leren, Vader, en waarvoor we zeer dankbaar mogen zijn. We danken u voor wat u geeft en heeft gegeven. We danken u dat we daar nog steeds dankbaar gebruik van mogen maken. En we danken u dat u voorbeelden geeft, ook ter navolging, in het bijzonder uw apostel. Vader, dank u wel dat we naar die leraar Paulus mogen luisteren in deze tijd. En ook beluisteren daar waar dat verkondigd wordt. Vader, dank u wel dat we daar volle ruimte aan geven. De brieven van Paulus. Daarmee bezig zijn, Vader, mag dat ons hart bezighouden, mogen we daar volle ruimte voor hebben. En Vader, dank u wel voor wat u keer op keer geeft. En Vader, uw woorden zijn, als het om deze dingen gaat, ernstig. Dat we blijven bij wat ons geleerd is en overgeleverd is. Vader, dank u wel dat u ons op dat spoor houdt en daarop wijst. Dat we die grondregels van die nieuwe schepping navolgen. Vader, dank u wel dat u ons zo gereed maakt en toebereidt voor dat grote moment van de bazuin. Dat we nog steeds in dat leerschool van u zitten om ja, steeds weer te ontdekken hoe groot u bent en steeds meer daarvan te weten te komen. Vader, dank u wel dat die geweldige waarheid van u is. We danken u dat u ons oor daarvoor heeft geopend en hart. Vader, dank u wel voor ieder die vanavond hier kon zijn. Ook hen die op afstand konden meekijken en luisteren. Wees ook hen genadig nabij. U kent de situaties en weet wat in het leven speelt. En we beseffen steeds weer dat onze armen tekort zijn, maar die van u niet. En dank u wel dat u ons voedt en koestert met die heerlijke waarheid. Vader, we danken u voor uw liefde en voor uw trouw. Dat u ook ons nabij bent, ook als we van hier gaan op weg naar huis. Wees ons nabij, ook in de komende dagen. Dan zijn we voor uw rekening. En we danken u dat u ons draagt, voedt en koestert in alles. We danken u daarvoor, Vader, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.